Zo, goedenavond. Even wat opmerkingen vooraf. Wellicht is dat goed om te doen. Als het goed is, dan is u aan het begin daarnet een A4'tje uitgereikt. Waarboven staat profetisch overzicht, boek openbaring ten behoeve, cursus ten helder. Houdt u dat paraat? Want dit stuk gebruiken we straks even als we samen even evalueren, wat heet even samenvatten wat we met elkaar in die vijf avonden gedaan hebben. Dus dan lopen we aan de hand van dit lijstje, lopen we nog eens even langs de dingen. En wellicht leidt dat nog tot enige verduistering. Verduidelijking. Huh? Ja, verduistering, ja. Anders dan vergeet ik het wellicht ook even over de cursus aan de Evangelische Bijbelschool, de ETS, dus de Evangelische Toerustingsschool. Daar zijn wat vragen over gesteld en de vragen die betroffen dus de instroom. Nou, dat kan in principe kan dat elk jaar. En je kunt ook, zeg maar, tijdens het lopende jaar kun je dus instromen, alleen je hebt je dan wel te realiseren. Dus dat je dus wat lessen gemist hebt, dus dat je wat achter bent. Ik heb net vandaag een mailtje gehad van de ETS die laat weten dat nieuwe cursisten die op dit moment zich aanmelden voor de cursus voor dit studiejaar voor 50% mee mogen. Dus dat is best op zichzelf interessant. Daar krijgt u wel twee boeken voor in ontmoeting met het Oude Testament en ontmoeting met het Nieuwe Testament. Twee van die Bijbel van mij die valt compleet uit elkaar, hè? Ik weet ook niet hoe dat is met het... Hè? Hè? Collecte houden. Ja. Goed, u krijgt in ieder geval dus als u zich aanmeldt sowieso twee boeken dus. In ontmoeting met het Oude Testament, ontmoeting met het Nieuwe Testament. Twee prachtige boeken. Die blijven je eigendom, vertegenwoordigen toch een waarde van zo'n 70, 75 euro samen. Er komt een werkboek bij. In het eerste gedeelte staat wat beknopte informatie over de les. Dus u bent niet helemaal blanco. Voor de rest is het gewoon goed luisteren en wellicht wat ruggespraak, wat samenspraak houden met de andere cursisten, want die hebben in de afgelopen periode natuurlijk aantekeningen gemaakt en waarom zou je daar niet nuttig gebruik van maken? Je hoeft niet zelf het wiel uit te vinden, denk ik dan maar. Nou, dit is in ieder geval nog even voor wat betreft deze cursus. Ik heb begrepen dat er inmiddels ook materiaal is binnengekomen, er staat ook wat ginds achterin op die boekenplank daar. Dus kortom... Laat u zich informeren en als u denkt van nou dat is wat voor me, dan staat daar ook het adres in, het telefoonnummer waar je dus kunt aanmelden. Nou, dat is voor dit moment. Goed, het laatste stuk dus. We hebben de laatste keer behandeld de vernietiging van Babylon. De vernietiging van het beest en de valse profeet. We hebben het gehad over de gevangenschap van de draak. En we hebben het gehad over de komst van de ruiter op het witte paard. Klinkt allemaal heel bekend, hè? Ja, je bent ingevoerd. Ja. Nou, die ruiter op het witte paard, die, zo weten we, komt voor de bevrijding van Israël. En we mogen ook lezen dat God zelf de legers, de wereldregels, legers, verzamelt in Harmageddon. Ja, ook wel bekend onder de vlakte van Megiddo. Het is een vlakte gelegen aan de voet van de Karmel. En dat is een hele bekende plek, denk ik. Daar is heel veel strijd gestreden als je het Oude Testament doorleest. En als we het over de Karmel hebben, denk aan Elia. Hè, dus sinds een strijd met de Baal-dienaars. Het beest en de valse profeet die trekken op tegen een kleine groep die vasthoudt aan geloof. Het gelovig overblijfsel van Israël. Want men wil dat dus dat het uitgeroeid wordt. En dan is daar het moment dat de Heer van het voortbestaan van zijn volk veilig gaat stellen. Hij komt, u kunt dat lezen in Zacharia 14. En hij komt op de Olijfberg. In eerste plaats om Jeruzalem te bevrijden. Ik meen dat we de vorige keer ook even die Oostpoort gememoreerd hebben, waar nog het nodige over te doen is. En dat gaat nog maar steeds door, nog steeds. Dus hou die actualiteit in de gaten, want het is veel betekenend. En ik heb begrepen dat inmiddels dus een tweede oud-minister zich dus nu ook achter de Palestijnen heeft geschaard. Dus niet alleen Van Acht, maar ik meen Van de Hoek, Van de Broek, die loopt nu ook mee. En ik moet eerlijk zeggen dat ik het buitengewoon, ik vond het bijna gênant, dat dan iemand van de PVV dan tegengas moet geven en eigenlijk moet vertellen van u weet toch wat er in de schriften staat. Dan denk je, goedemorgen. Ja. Oké, goed. Het zij gezegd. Goed, wij gaan verder in hoofdstuk 20. En er worden een aantal groeperingen opgeroepen om mee te oordelen en mee te regeren. Dus je kunt zeggen, er is sprake dus van meer dan één groep die met Christus zal regeren. Nou, de eerste vraag is dan van wie zijn zij? Nou, Gods woord laat ons weten dat de heiligen met hem de wereld zullen oordelen. De heiligen zullen met hem, dus met Jezus, zullen de wereld oordelen. En als je dan wil weten wie gerekend worden tot de heiligen, ja, dan moet u dus een aantal bijbelboeken door, dan moet u een aantal teksten gaan lezen. Openbaringen 1 vers 6, 5 vers 9, Openbaringen 2 vers 26, 1 Petrus 2 vers 9. En schrikt u nou niet, want het komt ook op de band te staan, hè? U kunt het dus altijd nog even weer nalezen. Ja, dus ook in de Korinthebrief wordt melding gemaakt van het feit dat de heiligen de wereld zullen oordelen. Ja? En 2 Timotheus 2 vers 12 zegt, wij zullen met hem heersen. Ja, wij zullen met hem heersen. Dat is de eerste groep. Van de tweede groep wordt gezegd dat zij weder levend werden en heersen met Christus de 1000 jaar. Nou, over wie gaat het hier? Dat zij weder levend werden. Dan wordt erbij gezegd dat het om een groep gaat die werd onthoofd om het getuigenis. Die niet het beest en het beeld hebben aanbeden en die ook dus niet het merkteken op het voorhoofd hebben. Nou, we denken dus aan die mensen die tijdens de periode van de grote verdrukking zijn gedood. Hè? Hoofdstuk 13 van Openbaringen handelt daarover en we duiden ook op de groep van overwinnaars, zoals hoofdstuk 15 dat verwoordt. En we hebben het natuurlijk in hoofdstuk 7 al met elkaar gehad over die grote schare die niet te tellen is. Ja, ook daar wordt op de vraag van Johannes gezegd, deze komen uit de grote verdrukking. Ja? Dus dat is die hele grote groep. Ik denk ook aan de groep van martelaren, ik denk ook aan de zielen onder het altaar, die genoemd zijn in Openbaringen 6. Kortom, er is dus een grote groep waarvan je zou kunnen zeggen, die worden allen gerekend tot de heiligen. Ja? En de Heer Jezus zal met die heiligen de wereld oordelen. Ook daar wordt over gesproken nog vanavond. En ze zullen ook met hem regeren. Ja, dan komen we bij een onderwerp wat mensen toch wel heel vaak bezighoudt. En dat is wat in hoofdstuk 20 vers 6 staat. Daar wordt de opmerking gemaakt over de opstanding. De opstanding. Ja. Allen die tot de eerste opstanding behoren, die regeren mee, staat in de versen 4. En ik zag tronen, ze zetten zich erop en het oordeel werd hun gegeven. Dan hebben we het over deze mensen. Dan hebben we het over diegenen die dus gerekend worden tot de eerste opstanding. En daar moeten we dus toch even goed naar kijken. Want dat begrip eerste opstanding leidt nogal eens tot verwarring. Ja. Om te beginnen moet ik u zeggen, want er zijn ook groeperingen die van mening zijn, dus dat wij daar in de opstanding als wat leuke zieltjes al fladderend rondvliegen. Ja, dus dat er geen sprake is van enige vorm van lijfelijkheid, om het maar eens zo te zeggen. Maar als de Bijbel spreekt over opstanding, dan is dat altijd bedoeld als een lichamelijke opstanding. Ja, een lichamelijke opstanding. Ja, zoals we het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen we ook het beeld van de hemelse dragen. En we weten dat de Heer Jezus een verheerlijkt lichaam heeft gekregen. Dan nu, dat geldt dus ook voor ons. Ja? Als we in Thessalonicenzen horen de roep en dan wordt er gezegd van de doden die staan op. Ja? En de levenden worden veranderd in een punt destijds. Kortom, er is dus sprake van een nieuw lichaam. Ja? En trouwens, als er gesproken wordt van plaatsnemen op een troon, dan heb ik er wat moeite mee om iets wat zeg maar uit je thuis vanuit je fluitketel komt, hè, die damp, dat je die dus op een stoel laat zitten, op een troon laat zitten. Ja? Dus dat lijkt me wat, nee. Ik bedoel, met dat beeld kan ik niet echt uit de voeten. Dus we gaan er dus, de Bijbel benadrukt de lijfelijke, lichamelijke opstanding, kortom, dus ook hier. En bovendien wordt er ook weer gesproken over en weer levend worden. En weer levend worden. Ja? Daar spreekt Colossenzen 3 vers 4 over. En ook in Filippenzen 3, de versen 20 tot en met 21, kunnen we daarover lezen. En zij die deel hebben aan de eerste opstanding, worden zalig gesproken. Dat moeten we goed in de gaten houden. Ja? Zij die deel hebben aan de eerste opstanding, worden zalig gesproken. Dat is veelbetekenend. Want dat betekent dus dat ze niet vallen onder de invloedssfeer van de tweede dood. En als we het over de tweede dood hebben, Openbaringen 2 vers 11, maar ook in 20 vers 14, 21 vers 8. Als we het daarover hebben, dan hebben we het over de eeuwige dood. De eeuwige dood. Ja? Een dood die bestemd is voor al diegenen die de Heer Jezus verloochend hebben en zijn blijven volharden in hun ongeloof. Zij sterven de eeuwige dood. Alleen, ook daar moeten we weer bij vermelden van dat we dat niet moeten verwarren met ons begrip dood. Want ze zullen bewust zijn van kastijding en van alles. Hè? Want er is tanden geknars vanwege de pijn die er zal zijn. Ja? Tweede dood, je zou ook kunnen zeggen van het is een voor eeuwige verwijdering uit de nabijheid van God. Want dat is dood zijn. Verwijderd worden uit de nabijheid van God, dan betekent dat je dood bent. Nou, en dat gaat dus met allerlei pijn gepaard. Nou, de overige doden, zo staat er dan, werden niet tot leven gewekt voordat de 1000 jaar voleindigd zijn. Ja? Dus er is een opstanding voor het vrederijk en er is een opstanding na het vrederijk. Ja? Dus die tweede, die is pas aan de orde als de Christusregering tijdens het 1000 jaar vrederijk is voorbij gegaan. En het die tweede dood komt zo. Ja. Dus, nou, ik ga nog even nader met u naar dat eerste opstandingverhaal kijken. Want nou denkt u misschien van, nou dat hebben we gehad. Nou zitten we goed, nou weten we het. En dan zou het maar zo kunnen zijn dat u in de komende tijd die dingen nalezend ineens zoiets hebt van, nou snap ik er helemaal niks meer van. Of in ieder geval wat minder. Ja, dat zou maar zo kunnen. Kijk, de eerste opstanding, Openbaringen 20 vers 5 en 6 dus, spreekt daarover. De uitdrukking eerste opstanding houdt vanzelfsprekend in dat er dus ook een andere opstanding is. He, dat klinkt logisch, hè? Als er een eerste is, is er ook een volgende, of niet? Ja, dat klinkt logisch. Nou, over die volgende hebben we inmiddels al iets gehoord. En dat is dus ook wat Johannes zegt. Zij werden niet wederlevend tot dat. Ja? Dus die doen niet in die eerste opstanding mee. Goed. Dus nogmaals, dat bewijst dus dat er een opstanding is van gelovigen voor het 1000-jarig vrederijk en dus na het duizendjarig vrederijk. Ja? Maar wie horen nou bij die eerste opstanding? Ja. Dat is de vraag die aan je opdringt. Hè? Want is die eerste opstanding nou uitsluitend van toepassing op de martelaren? Of geldt dat alle gelovigen? Kijk, van belang is dus aan wie het mee de oordeel wordt gegeven. Daar hebben we het net over gehad. We hebben het over die groep gehad die met Jezus oordeelt. Ja, dus dat is belangrijk. Daar vinden we in ieder geval de groeperingen die onder de eerste opstanding vallen. Dus ook de gemeente. Ja? Bent u mee eens, hè? Ja, dus de gemeente valt dus ook onder de eerste opstanding. Maar wanneer zijn die dan opgestaan? Ja. Maar... Ja, precies. Precies. Want als wij uitgaan van de opname van de gemeente, die voorafgaat aan het begin van de dag des Heren, want daar hebben we het over. En dat hele oordeelsproces noemen we de dag des Heren. En we hebben in de aanvang van de cursus al gezegd van, op het moment dat Johannes wordt gevraagd om op te klimmen naar de hemel, dan is de gemeentetijd voorbij. En dan is de gemeente opgenomen. Maar als de gemeente opgenomen is, zijn ze ook opgestaan. Ja? Oké, als we dat beeld nou even vasthouden. Dus de gemeente hoort tot de eerste opstanding. Maar die zijn dus al opgestaan eerder dan de andere groeperingen die wij hier genoemd hebben. Want die zijn niet dan opgestaan. Nee. Dus vandaar dat ik ook zeg, we moeten even goed kijken naar dit onderwerp. Als we letten op 1 Thessalonicenzen 4 vers 6, daar vinden we ook het woord eerste. He, daar staat dus bijvoorbeeld de doden als eerste. De doden als eerste. En de levenden worden veranderd in een punt destijds en verenigd met. Is dat dan de tweede? Of blijft dit de eerste? Als het goed is, dan heeft u nu al in de gaten dat je dat woord eerste niet moet gebruiken als telwoord. Noodzakelijkerwijs als één geweest is, kan er alleen nog maar twee komen en verder. Eerste duidt namelijk niet op een telwoord, maar is een kwalificatie van de opstanding. En daar moeten we even goed op letten. Dus gooi dat oude tellen uit de bak. Ja? Want dat doet dus niet mee. Het is niet 1, 2, 3, 4, 5 en volgend. Nee, er is 1 en 1 en 1 en 1 en uiteindelijk komt ook 2. Maar er zijn dus diverse groeperingen die onder verschillende omstandigheden, in verschillende tijdvakken gerekend worden tot de eerste opstanding. En de eerste opstanding is de opstanding van Christus tot het leven. Ja, noteer dat goed voor uzelf. Ja, dat je je niet mee laat nemen in die rare telactie. Ja, dus, we zeggen het wellicht nog wel een keer. Ja, het is dus, het gaat hier, de eerste opstanding is de opstanding ten leven. Ja, en die andere is de opstanding tot de dood. Precies. Oké, goed. Nou, dus onder de eerste opstanding vallen meer groepen in een bepaalde tijdsvolgorde. Dat moet u goed in de gaten houden dus. Nou, ik ga er dus vanuit dus dat de gelovigen uit de periode voorafgaand aan de grote... Ja? Ja. Nee, ze gaan staan allemaal op. Ja, tweede opstanding houdt in dat iedereen die gestorven is, staat op. Ja, oké. Nee, goed, maar het is goed dat je dat vraagt, hè? Goed, nogmaals, ik heb daar met zoveel nadruk, zeg maar, het accent bij gelegd, bij dat begrip eerste opstanding, omdat er dus ook mensen zijn die denken dat er maar één opstanding is. Maar dat is dus niet zo. Er is niet één opstanding. Er zijn meerdere opstandingen, zou je kunnen zeggen. Alleen die dragen allemaal de kwalificatie, als het om gelovigen gaat, van eerste opstanding. De opstanding tot het leven. Nou, bovendien, de Bijbel laat ons zelf ook weten dat er een volgorde is. Of niet? Ja, als u 1 Korinthe 15 leest, ja, dan lees je daar dus dat de eerste die opstaat is Christus. Daarna die van Christus zijn bij zijn komst. De gemeente. Hoort ook bij de eerste opstanding. En daarna het einde. Ja, dus ook daarin zit een bepaalde volgorde die dus aangehouden wordt. En nogmaals, we hebben een opstanding tot het leven. Hè, dat zijn de rechtvaardigen. En we hebben dus een opstanding ter veroordeling. Ja, ter verdoemenis. En dat betreft dus de onrechtvaardigen. Ja, dus dat moeten we heel goed onderscheiden nogmaals. Ik hoop dat ik het u op deze manier duidelijk heb kunnen maken. Hoe dat fenomeen, dat begrip eerste opstanding in elkaar steekt. Want dat is toch belangrijk bij het nalezen en bestuderen van dit onderwerp. Dat je dan in de gaten hebt. Nee, het gaat hier dus niet om een telactie. Het gaat niet om een telwoord. Maar het gaat om een kwalificatie. Eerste opstanding betekent kwalitatief de opstanding van de rechtvaardigen. En Jezus stond als eerste op. Daarna de gemeente en daarna deze groeperingen die uit de grote verdrukking zijn gekomen. De martelaren, degene die de zielen onder het altaar. Kortom, die zullen allemaal op enig moment ook delen in die eerste opstanding. Maar in een bepaalde volgorde. Ja, wij ook. Wij ook. Ja, want we komen met hem mee. De heiligen komen met hem mee. Komen met Jezus mee om Israël te ontzetten. Ja, dus. Ja, dat wordt nog heel interessant allemaal, hè? Ja, ja. Goed, dus we hebben dus bij de tweede hebben te maken met oordeel. Dat kunnen we ook niet voldoende benadrukken. En het oordeel treft niet de gelovigen. Want de gelovigen zullen met Christus geopenbaard worden en met hem oordelen en met hem heersen. Colossenzen 3 vers 4, Judas 14, Zacharia, Openbaringen 19 vers 14. Kortom, de gelovigen komen niet in het oordeel. Ja? Ook Paulus in de Romeinenbrief schrijft daarover, in de Efeze ook, wij komen niet in het oordeel. Nee. En we komen dus ook niet allemaal voor die grote witte troon te staan. Ja.
Maar ik mis een categorie mensen die in het duizendjarig rijk zijn en wangelovigen zijn verdiend.
Zijn dat de levenden?
In het duizendjarig rijk heb je
ongelovigen? Nee. Nee, in het duizendjarig vrederijk vind je geen ongelovigen. Gelovigen, allemaal gelovigen.
Waar is die groep hier? Aan het eind van de duizendjarige tijd. Waar is die groep? Die mis ik hier.
Je moet me zo meteen maar even uitleggen. Ik krijg het niet, ik krijg het beeld niet helemaal goed.
Dat doet me niet
goed. Nee.
Ja, je hebt de eerste opstanding.
Ja?
Dus voor de duizendjarige tijd.
Ja?
Dan gaat de duizendjarige tijd.
Ja?
Worden mensen geboren.
Ja?
Einde van de duizendjarige tijd.
Ja?
Die opstand van Satan.
Ja, wacht even. Nee, maar dat komt hierna toch pas.
Waar zijn dan die gelovigen die in het duizendjarig rijk aan het eind zijn? Waar zijn die? De gelovigen.
Ik heb het. Leg het me straks nog maar even een keer uit. Ik kan de vraag niet. Dat zal ongetwijfeld heel simpel zijn. Het zal ook wel aan mijn vermogen liggen, maar ik heb dat beeld niet. Ik bedoel, in het duizendjarig vrederijk zijn alleen gelovigen. Dat zijn gelovigen uit de opstanding, uit de eerste opstanding. Dat zijn gelovigen die ook deel uitmaken van de eerste opstanding, maar die dus niet gestorven waren. Die zijn in het punt destijds veranderd. En dat geldt.
Hebben een verheerlijk lichaam.
Ja.
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 Die mensen die leven in het duizendjarig rijk.
Zoals wij. Zoals wij.
Nee, die op de aarde zijn.
Die zijn toch veranderd?
Nee, maar die hebben toch geen verheerlijk lichaam.
Hoezo?
Die hebben toch een aardse lichaam, hoor.
Hoezo? Wij komen.
Mijn
lieve man, wij komen met de Heer Jezus terug. Nee, laten we even onszelf nemen. Wij zijn opgestaan en hebben een verheerlijk lichaam ontvangen. En we komen met Jezus terug op de Olijfberg. Dan heb ik nog steeds dat verheerlijkte lichaam.
Ja, ik en wij zoals hier zitten.
Ja. Ja, zo, wij.
Zoals. Dat is toch gewoon het volk. Gewoon zoals de mensen nu zijn.
Nee.
Er zijn toch niet allemaal heiligen die
daar
ja. Ja. Laten we zo meteen even verder kijken. Maar nou wordt het echt interessant. Nou wordt het echt. Nee hoor, dat geeft helemaal niks. Dat moet kunnen. Ik denk dat het simpelweg te maken heeft met van dat we niet begrijpen wie de bewoners zijn van het duizendjarig vrederijk. En het duizendjarig vrederijk zijn allemaal gelovigen. En dat zijn allemaal degenen die vanuit de opstanding, zeg maar, tot dat verheerlijkte lichaam zijn gekomen. Die vanuit de dood of vanuit het leven veranderd zijn. Het gaat om gelovigen. Alleen maar gelovigen.
Nou,
oké, goed. Oké. Even voor alle duidelijkheid, wij komen dus niet te staan voor die grote witte troon, hè, want dat is het oordeelsmoment. Ja? We worden wel beoordeeld. Ja, dus dat is wel om even goed in de gaten te houden, 1 Korinthe 3 vers 11 tot en met 15, die spreekt daarover en memoreert dus dat wij beoordeeld zullen worden op de manier waarop we christen geweest zijn. Kortom, wat heeft ons christelijk leven als vrucht voortgebracht. Ja? Dus we worden niet geoordeeld, want het oordeel is al aan de Heer Jezus voltrokken. En op het moment dat je tot geloof komt, ja, dan val je niet meer onder het oordeel. Ja? Hij heeft de prijs betaald. Ja? En God die presenteert je niet voor de tweede keer de rekening. Ja? Dus, maar we worden wel beoordeeld op wie we geweest zijn als christen in deze tijd. Ja, dus daar hebben we wel degelijk rekening mee te houden. Dan krijgen we te maken met de veroordeling van Satan. Satan wordt ontbonden om vervolgens definitief verslagen te worden en vernietigd te worden. Ja? Openbaringen 20, de versen 7 tot en met 10, hè? Want daar gaat het dan over. Dus nog eenmaal wordt de duivel losgelaten. En dat heeft tot doel om zijn definitieve ondergang zichtbaar te maken. Zijn voorlopige hechtenis, hè, want hij was in gevangenschap, zijn voorlopige hechtenis gaat nu over in het eindvonnis en de uitvoering daarvan. En Satan gebruikt de vrijlating om een algehele oorlog te organiseren. Zijn handlangers, die komen van de vier zijden, vier hoeken. Een merkwaardige uitdrukking, hè, want onze wereld heeft geen hoeken. Maar goed, dat was een manier van spreken in de Bijbelse tijd. Vier hoeken van de aarde. En ze komen dan van alle kanten opzetten. Een begrip als Gog en Magog wordt daarin genoemd. Dat kent u ongetwijfeld. Gog en Magog worden ook genoemd in Ezekiel 38 en 39... En daar wordt dan gezegd van dat het gaat om machten uit het noorden. Nou, dat vinden we natuurlijk machtig interessant. Daar gaan we ook onmiddellijk mee aan de loop. Hè? En dan hebben dus de Russen in ieder geval al gelokaliseerd. Hè? Ja, precies. Ja? Ik bedoel, als het over het Romeinse Rijk gaat, dan weten we dus onmiddellijk te vertellen. En heel concreet, dat is Europa. Dat kan niet anders. En als het om Gog en Magog gaat, dan komt dat daar bovenuit Rusland vandaan, zeg het eens. Ja, nee, maar ja, nee, precies. Je hebt het goed in de gaten. Ja, nee, maar... Nee, dus niet. Nee, precies. Nee. Maar je hebt het goed in de gaten. Er is dus sprake van een verschil tussen deelnemer zijn in het duizendjarig vrederijk of daarbuiten. Deelnemen van het duizendjarig vrederijk of daarbuiten. Ja? Nou, daar zullen we het zo nog even over hebben. Goed. Openbaringen 20, die gaat uit van alle windstreken. Ja, dus niet alleen vanuit het noorden. Dat was het beeld wat Ezechiël in zijn visioen kreeg. Openbaringen, zeg maar, die maakt dat ruimer, die trekt dat breder. En die zegt dus van, het komt uit alle windstreken. Dus gaat hier eigenlijk meer om het principe, hè, dat deze machten vertegenwoordigen, dan een feitelijke duiding van een plaats of van een land. Ja, het gaat om het principe. Dat hebben we trouwens ook bij de behandeling van Babel hebben dat al gezegd. Dat is niet alleen te lokaliseren op een bepaalde plek, een feitelijke stad als Babel. Als we het over Babel hebben, dan hebben we het ook over het principe van Babel. Dan hebben we het over de geest van Babel. Dan hebben we het dus over het antigeest. Het antichristen principe, kortom. Hè? En dat wordt ook hier weer duidelijk. Alleen wat nu opmerkelijk is, men gaat op de tegenstander af, om het maar eens zo te zeggen. Maar het komt niet eens tot een veldslag. Want het is al afgelopen voordat het begonnen is. Ja, God zelf zorgt daarvoor. Ja, die vernietigt dus dat aanvalsleger van Satan in één keer. Kortom, niemand anders wordt in het strijdgewoel gewikkeld. Deze gigantische macht, daar wordt in één klap mee afgerekend. En van de afgrond via de opstand gaat de duivel naar de brandende poel waar ook het beest en de valse profeet zijn. Dat hebben we al van gehoord. En ze zullen dag en nacht gepijnigd worden, zo staat er, tot in alle eeuwigheid. Ja? Dat hebben we gelezen in die versen 7 tot en met 10. En u bent dat, neem ik aan, ook tegengekomen. Hè? Dat vuur wat uit de hemel neerdaalt, kortom, en dan is het einde verhaal. En dan komen we aan dat laatste oordeel. Ja? Hier wordt dus de laatste vijand, de dood en het dodenrijk, teniet gedaan. Dat staat in de versen 11 tot en met 15. Dus het gaat hier om de dood en het dodenrijk. Ja? Al die andere spelers die tot nu toe in het veld waren, doen niet meer mee. Die zijn inmiddels dus vernietigd of zodanig opgeborgen en opgeruimd dat ze nooit meer van zich zullen laten horen. Maar de dood is er nog. De dood en het dodenrijk is er nog. En het oordeel, het laatste oordeel, geldt uitsluitend voor hen die niet tot de eerste opstanding horen. Ja? De anderen zijn al in en door de Heer Jezus Christus opgestaan, maar het oordeel wordt nu uitgesproken naar aanleiding van wat, zo wordt hier gezegd, in de twee boeken staat. En ook Daniël spreekt daarover in hoofdstuk 7. Het boek des levens dient om vast te stellen of er aanneming is geweest van Christus als verlosser of niet. Sommigen denken dat niet verwacht mag worden dat ze erin staan, maar dat God in het oordeel dit boek hanteert als een onweerlegbaar bewijs. Als een onweerlegbaar bewijs. Als je er niet in staat, dan kun je babbelen als ik weet niet hoe. Maar als je er niet in staat, dan sta je er niet in. En dat betekent dat je er dus niet bij hoort. Ja? Dus God die kennelijk dus tegenspraak verwacht, hè, in die oordelen die uitgesproken zullen worden, hanteert hier het boek des levens, ja, en laat in feite bijna aan de beschuldigde als het ware zien van, kijk, je naam staat er niet in. En als je naam er niet in staat, dan is het bewijs geleverd, je hoort er niet bij. En dat is oordeel dus, er is geen verweer mogelijk. En dan wordt er gesproken over die poel. Soms wordt er wel eens gedacht dat het alleen die duivelse drie-eenheid betreft, die naar de poel van het vuur gaan, en dat dat dus niet zou gelden voor de volgelingen. Maar het woord van God zegt dat allen die niet tot de eerste opstanding horen, tot de tweede dood horen. En van de tweede dood wordt gezegd dat dat de poel van vuur is. De tweede dood is de poel van vuur. En dat allen die dus niet in het boek des levens staan, in die vuurpoel terechtkomen. Dan komen we in hoofdstuk 21, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. In de voorafgaande hoofdstukken hebben we dus de vernietiging gezien van al Gods vijanden. En nu is er ruimte. Er is ruimte voor een nieuwe schepping. Een nieuwe schepping. De eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij. Zo wordt ons verteld. Een belangrijke tekst in dit verband is ook 2 Petrus 3, de versen 10 tot en met 13. God heeft een volkomen vernieuwde schepping op het oog. En er zijn tal van teksten in Gods woord die over dit onderwerp handelen. Ja? Paulus spreekt zelfs over de schepping die in barensnood is. U kent die tekst ongetwijfeld, Romeinen 8. Ja? In barensnood zijn en het openbaar worden van de kinderen van God. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde, het Griekse woord wat daarvoor gebruikt wordt is kainos. En dat woord dat drukt uit nieuw in wezen. Nieuw in wezen. God maakt dus niet een andere aarde, maar een nieuwe. Een, zeg maar, van karakter, van wezen, totaal anders dan het huidige. Wat ook heel opvallend is, en dat is best wel een verwarrende tekst, Johannes ziet de zee niet terug. Ja. 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 Ja, hoofdstuk 21 in de eerste vers, hè. En de zee was niet meer, staat er, hè. Ja. Ja. Maar ja, de vraag is natuurlijk dan wel van, ja, hebben we het nu echt over de zee die we kennen, die hier zo tegen de rotsen aanslaat, tegen de kust aanslaat, hebben we het daar nu over? Het is moeilijk te zeggen. Wat er wel van te zeggen valt is dit, dat het begrip zee in Gods woord heel vaak gebruikt wordt als type van onheilige volken. Een type van onheilige volken. Het begrip zee is ook in het Oude Testament een aanduiding van de machten die Gods werk bedreigen. En ook het woelen, wat heet, van de volken, zoals Psalm 107 dat zegt, ja, duidt op dat begrip zee. En Jesaja vergelijkt de zee met de goddelozen. Jesaja 57 vers 20. En Psalm 65 vers 8 spreekt van de volkerenzee. Ja? Ook in het Nieuwe Testament wordt de zee gezien als een plaats vol gevaar en onrust. En in Openbaringen heeft het woord zee ook een negatieve klank. De doden zijn erin verdwenen. Het beest is eruit voortgekomen, Openbaringen 13, kortom. Dus, ja, ik heb zoiets van, dat laatste, daarvan begrijp ik dat het er niet meer is. En als het om dit karakter van dit principe, dit beeld van de zee als onheilige volken en alles wat met onheiligheid te maken heeft, als daarvan gezegd wordt, dat is weg, dan begrijp ik dat. Daar heb ik dan ook helemaal geen vraagtekens bij. Dat is volstrekt duidelijk dat dat weg is. Of het ook gaat om die soms toch zo mooie, interessante watermassa's. Dat weet ik niet dus. Ja, dat wordt niet opgehelderd. Nee. Dus daar blijft u dus even mee zitten.
Hij zag toch ook duidelijk over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.
Ja. Ja, ja, maar goed, als het gaat om een niet, zeg maar, het oude gooien we weg en er komt heel iets totaal nieuws voor in de plaats, maar vernieuwen, je moet eigenlijk het woord vernieuwen gebruiken, hè, want er is sprake van totale reiniging en dus dat betekent dat het karakter van deze schepping gaat veranderen. En ja... Ja, we zouden natuurlijk kunnen zeggen van ja, maar luister, de zon en de maan zijn ook niet meer nodig. Dus wat moeten we nog met die zee doen dan? Hè? Wellicht. Maar ja, maar goed. Hè? Ik bedoel, er zullen weer anderen zijn die zullen zeggen van ja, maar deze aarde kan niet zonder water. Dus, nou ja, oké, goed. Ik bedoel, dat zijn dan van die vraagjes, daar blijven we in het woord van God mee zitten. Dat is niet anders, daar moeten we dan maar mee leren leven. De heilige stad, vers 2, wordt hier, en ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem. Ja, een wonder van schoonheid. En God is de architect en bouwer daarvan. En het hemelse Jeruzalem is de woonplaats van God en van de verlosten, zo wordt gezegd. Dus na de wederkomst van Jezus zal dit Jeruzalem dus neerdalen op die nieuwe aarde. Sommige uitleggers zien het nieuwe Jeruzalem als een symboliek. Een symbolische beschrijving. Anderen zien het weer als een feitelijke stad. Een werkelijke stad. Ja, ik zie niet in waarom er geen sprake zou zijn van een feitelijke stad. Een feitelijke stad op een vernieuwde aarde. Waarom niet? Bovendien wordt gezegd dat ook anderen dan de bruid er zullen wonen. Er zal plaats zijn voor alle gelovigen. Vervolgens wordt gezegd dat stad en bruid identiek zijn. Ja, dat is dus om de verwarring dus wat groter te maken. Stad en bruid zijn identiek. Nou, op zichzelf hoeft u zich daar natuurlijk helemaal niet zo verwonderd over te zijn. Want Babylon, de stad, werd ook geduid met de grote hoer. Ja? Kortom, dus ook daar was, je zou kunnen zeggen, die stad was identiek aan die grote hoer. En hier hebben we dus het identiek zijn van stad en bruid. En in die zin wordt hier dus gesproken van het nieuwe Jeruzalem. Getooid als een bruid die voor haar man versierd is. Enzovoort, enzovoort. Nou, kun je natuurlijk denken, nou ja, dan zijn we klaar. Maar dan begint het eigenlijk pas. Want dan ga ik je dus nu vragen van wie is nou die bruid?
Ja, nee.
Ik zou hem ook verbaasd hebben als er een andere reactie was geweest. Dus nee, maar het is een, wat je zou kunnen zeggen, een algemeen ingevoerde gedachte. Dat Christus en de gemeente, het lichaam dus, de bruid zijn. Ja, oké, prima. Maar nou gaan we even verder kijken. Want dan mag u mij dus proberen uit de droom te helpen. Er is een stem uit vanuit de troon en die de tent van God is bij de mensen, enzovoort, enzovoort. Ja? En hier na Pinksteren woont God door zijn geest in de verlosten en in de gemeente. Ja? We zijn een woonplaats, we zijn een tempel van de Heer geworden. Kortom, een bijzondere ervaring. Maar hier gaat het dus nog verder. Hier wordt gezegd, God zelf komt met al zijn heerlijkheid wonen onder zijn volk. Ja. Bijzonder dus. En dan lezen we verder dat de heerlijke gevolgen van Gods permanente aanwezigheid zijn. Dat de tranen er niet meer zijn. Dat de dood er niet meer is. Hè? Je wordt geworpen in het vuur. Dat er geen rouw meer is. Geen leed, geen droefheid. Geen geschrei, geen schreeuwen, geen roepen. Geroep om hulp, schreeuwen van pijn, verdriet en dat soort dingen meer. Dat is er allemaal niet meer. Dat is er allemaal niet meer. Er is geen moeite meer, geen zwoegen, geen inspanning. Kortom, alles wat moeite en zorg gaf, stress, spanning, kortom, het zal er niet meer zijn. Je kunt al die pillen weggooien dus. Ja? En die op de troon zat, die zei, zie, ik maak alle dingen nieuw, staat er in vers 5. De vernieuwing, een vernieuwing die al is ingezet door de Heer Jezus zelf. Het geloof in de Heer Jezus Christus heeft al vernieuwing ingezet, of niet? Ja, wij zelf. Ja? In onze verandering naar het beeld van Christus. Ja? En ook de inwendige mens. Hè? 2 Korinthe 4 vers 16. Ook onze inwendige mens wordt vernieuwd van dag tot dag. Kortom. Hè? Dus dat vernieuwingsproces, dat totale zal dus van toepassing zijn op heel de schepping en op alle schepsel. Zegt Paulus ook in Romeinen 8. En er is een stem die tegen Johannes zegt, schrijf dit op, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw. Waarachtig en getrouw. En in vers 6 staat, en het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega. Dat wil zeggen, het is geschied. En dat is iets waar je, ik heb u al eens eerder gevraagd om even, zeg maar, de benen op te trekken en even te doen alsof je dus niet meer op de aarde bent. Hè? Dus even je te verplaatsen in dat eeuwigheidsdenken, waarvan we toen gezegd hebben van, alles is al geweest in de geschiedenis, alles is al geweest in het heden en alles is al geweest in de toekomst. Alles waar wij dus nog naartoe onderweg zijn, wat nog zichtbaar voor ons moet worden, is bij God allang klaar. Dit plan van God is allang klaar. Ja, alleen we moeten nog even een stukje. Hè? Ja, we moeten nog een stukje. Het is geschied, staat er. Het is geschied, het is klaar. Ja. Ik wil nog even weer met u naar dat nieuwe Jeruzalem in vers 9. Want daar wordt de heerlijkheid van de stad beschreven in de versen 9 tot en met 27. En de heerlijkheid van het leven in de stad in 22 vers 1 tot en met 5. Johannes wordt uitgenodigd. Dan komen we weer terug even bij die opmerking van daarnet over dat bruidje zijn. Hè? Daar gaan we nu even naar kijken met elkaar. Hè? Johannes wordt dus uitgenodigd door een van de engelen die zich... Die belast was met de oordelen van de zeven schalen. Hè? En die wordt nu gevraagd om mee te komen om de bruid, om de vrouw van het lam, zeg maar, te gaan zien. Hè? Die engel zegt, ik zal je de bruid van het lam tonen. En dan wordt hij in de geest naar een hoge berg gevoerd. En de engel laat hem de heilige stad Jeruzalem zien, staat in vers 10. Ook hier is weer die relatie van bruid en stad. Nieuwe Jeruzalem daalt neer vanuit de hemel van God. Dus vanuit die tijdloze ruimte. Alleen God kan de hemel op aarde brengen. Of niet? Alleen God kan de hemel op aarde brengen. Het is een heilige stad. Het is een stad van vrede. De stad, en we lezen dus ook bruid, is qua heerlijkheid niet te beschrijven, staat in vers 11. Het heeft de heerlijkheid van God. Niet meer verborgen. Gods majesteit en heerlijkheid wordt hier zichtbaar. Dus stad en bruid, de gelovigen, zullen schitteren als de Heer. Vol van zijn heerlijkheid en van zijn heiligheid zijn. Hè? Dat is ook wat God wilde in zijn verkiezende liefde, dat wij zouden schitteren zoals hij. Oké. Nu komt het, vers 12. Daar gaat het over de muren en de poorten. Hou even dat beeld vast, stad is identiek aan bruid, hè? Ja, dus als we het over de nieuwe Jeruzalem hebben, dan hebben we het over de bruid. En als we het over de bruid hebben, dan hebben we het over het nieuwe Jeruzalem. Goed? Maar. Er wordt ons het een en ander verteld over de muur van de stad en de poorten. Over de afmetingen straks nog even. Deze muur en poorten hebben niet de functie van beveiliging. Dat is niet meer nodig, want er zijn geen vijanden meer. Ja? Dus er is sprake van absolute veiligheid. Ja? Die muren en die poorten dienen slechts tot verziering, tot verfraaiing van de stad. In het gedeelte 21 vers 9 tot 22 vers 5 wordt het getal 12 een aantal keren gebruikt. Het is het basisgetal, zou je kunnen zeggen, van Gods verbond met de 12 stammen van Israël. En 12 is zo fundamenteel dat Jezus ook 12 discipelen koos. Oké. En nu de namen. Want deze stad, de bruid dus, de vrouw van het lam, de poorten dragen de namen van wie? Van de 12 stammen. Dus, ja, dat maakt al iets duidelijk, denk ik, hè? Dan moet je al iets krijgen van, hé, stad en bruid. Wij maken ons onmiddellijk tot de bruid. Maar we dragen de namen van de 12 stammen van Israël. Ja. En dus de stad heeft ook naar alle windrichtingen, dus drie poorten. Hè, dat staat in vers 13. In vers 14 wordt vermeld dat de stad 12 fundamenten heeft. En daarop zijn vermeld de namen van? De 12 apostelen. Deze stad draagt de namen van Israël. En deze stad draagt de namen van de 12 apostelen. Wie is dus de bruid? Ja, ja. Dat doe ik dus ook. Maar ik bedoel, ik laat iedereen vrij daarin. Dus ik bedoel, als je je gelukkig voelt met een andere opvatting, vind ik dat prima. Maar ik ben inderdaad van mening, als ik kijk naar wat hier heel concreet en duidelijk wordt gezegd. Jeruzalem is de bruid. En de bruid draagt de namen van de 12 stammen van Israël. En de fundamenten dragen de namen van de 12 apostelen. Ja, dan heb ik zoiets van, wij zullen ergens wel zijn. Maar kennelijk dus niet als bruid. Dat zou nog best kunnen. Dat zou nog best kunnen. Ik bedoel, daar gaat het niet om. Maar het gaat nu even om die. Want in dit beeld wordt in feite, zeg maar, een relatie geschetst tussen God enerzijds, die prachtige bruid naar beneden brengt, getooid, versierd als. Hè, het is feest dus. En vervolgens worden we dus op de hoogte gesteld van de namen die aan deze prachtige stad verbonden zijn. Ja, je krijgt natuurlijk dan wel, het kan haast niet uitblijven, als je het over de 12 apostelen hebt, krijg je natuurlijk onmiddellijk gedebatteer over van, ja, maar goed, maar die 12 zijn weer aangevuld, maar Paulus was de 13e. Ja, precies.
Dat gaat
Nee. Nee, maar oké, maar prima. Nee, dit zijn leuke dingen. Dit zijn leuke dingen, maar als het om apostelen gaat, dan zeggen we van, er zijn er dertien. Alleen de vraag is nu, staat zijn naam er nou wel op of niet op? Van Paulus. Ja. Tuurlijk, denk je dan. Ja, dat zou ik ook denken, ja. Ja. Alleen, als je nu wil weten van hoe je uit zo'n discussie komt met elkaar, dan is het eigenlijk heel erg simpel. Dan zeggen we, oké, die 12 apostelen is gegeven, Judas is vervangen, ja. Dan kun je opmerkingen plaatsen bij de kandidatuur van Matthäus. Maar dat kun je evenzeer bij de kandidatuur van Paulus. Jawel. Paulus was apostel van de opgestane Heer. En niet van de leidende. Ja, nee, maar zo gaat dat. Ja? Nee, of leuk of niet? Nee, maar goed. Kijk, dan, je moet op de een of andere manier, maar moet je die 12 fundamenten ingevuld krijgen. Maar goed, ik bedoel, ik kan er goed mee leven als we met elkaar zeggen van, dat zijn de 11 echten plus die andere ene wat echte. En dan hebben we er dus in ieder geval 12. Maar blijft overeind wie er, welke naam er ook staat, want dat wordt niet gegeven. Welke naam er ook staat. Het gaat hier om namen die aan Israël verbonden zijn. Nou, en dan gaan we zo even pauzeren. Dan maak ik mijn laatste opmerking over van hoe komen wij nu, hoe komen wij nu al in een hele lange traditie met elkaar aan die bruidsgedachte van ons. Hoe komen we daar aan? Nou, de kerkgeschiedenis geeft daar opheldering over. Ja? De kerkgeschiedenis die maakt er op enig moment melding van dat Israël niet meer meedoet. En u kent ongetwijfeld allemaal de uitspraken, de kerk is het nieuwe geestelijke Israël. En als de kerk het nieuwe geestelijke Israël is, dan is ze dus ook de bruid. Dus als we nou kunnen zeggen, Israël doet niet meer mee, zoals de kerkgeschiedenis lang heeft gedacht, en langzaam maar zeker komt men tot het inzicht, ja je moet wel. Ja? Dus vanuit die theologie van Israël doet niet meer mee, heeft afgedaan, hè, was de eerste bruid, toch? God was met deze vrouw getrouwd, toch of niet? Ja. En dan wordt er verderop in het woord gezegd dat er een nieuw verbond komt. Dus een nieuwe relatie. Ja. En Israël doet dus nog steeds mee, volgens de schrift. Dus zo zie je dus dat je vanuit die kerkgeschiedenis er langzaam maar zeker een gedachte opkomt, die dan inderdaad ook zijn weg vindt en ook blijft bestaan. En we worden steeds maar weer opnieuw gevoed met de gedachte, wij zijn de bruid. En ik ben zo vrij om te zeggen, nee, ik hoor bij de bruidegom. Want Jezus is het hoofd en ik ben het lichaam. Dus ik trouw ook met Israël. Oké, nou even koffie drinken, want dat heb je nou hard nodig. Goed, nou, het laatste stukje mensen. Ik heb inmiddels dus vastgesteld dat het een hele verstandige keuze is geweest de vorige keer om te zeggen, we knopen er nog een avond aan vast. Want we waren bepaald, ja, en ik wist natuurlijk dat er een aantal gevoelige onderwerpen tussen zaten, waar je dus toch wat langer met elkaar over moet praten dan het even melden en dan gaan we weer verder. En ik vind ook, we hebben wel gezegd dat dit een cursus op hoofdlijnen moest zijn. Ik bedoel, en dat is het in belangrijke mate ook. Maar goed, dat wil natuurlijk niet zeggen dat we dan vervolgens tegen elkaar roepen van, nou ja, dit was het en nu zoekt het verder maar uit. He? Dat zo steken we niet in elkaar. Dus zo af en toe moet je ook voor bepaalde onderwerpen even de tijd nemen. Dat betekent dan natuurlijk vervolgens wel weer dat je dan weer even heel serieus gaat zitten kijken naar van wat ligt er nog. En wat vertel ik vanavond nu nog wel en waarvan zeg ik van, gaat u dat maar lekker thuis lezen. He, want dat is eigenlijk nog voor een belangrijk deel is het leeswerk. Er zitten niet echt meer hele theologisch wat heet gevoelige onderwerpen nog tussen. Dus zelf nalezen, dat kan heel goed. Maar voor wat we nog aan tijd hebben, ik wil om 9:45 wil ik stoppen met de behandeling van het onderwerp. En dan wil ik even met u aan de hand van dat document wat u van mij gekregen hebt, even het hele verhaal nog even langs, vanaf begin tot vandaag. En dan is het inmiddels 10:00 geworden, denk ik. En dan sluiten we braaf af. Ja, en dan gaan we weer. Ja, zo gaat dat. Mogen we even uitrusten. Goed, in ieder geval, we hebben vastgesteld, poorten en fundamenten van deze stad dragen de namen van Israël. En daarmee wordt nogmaals eens een keer benadrukt, het heil is uit de Joden. We kunnen het ontkennen wat we willen, maar het heil is uit de Joden. Zo simpel is dat. Nou, dan wordt er ook nog wat maatgeving opgevoerd, hè? Want in vers 15 wordt dan gezegd dat de stad gemeten moet worden. Johannes heeft al eerder zeg maar een meetopdracht uitgevoerd, maar dat was veel meer om even duidelijk te maken naar de omgeving van dit zijn de grenzen, God heeft de grenzen al bepaald en zo worden ze. En nu is die stad daar en die moet nu even gemeten worden. En dan is het natuurlijk machtig interessant om eens even gewoon met je rekenapparaat, of als je het inderdaad heel erg goed uit het hoofdje nog kan, sommigen van ons hebben het hoofdrekenen geleerd, om dat dan even te doen. Maar als je bij de stad lengte, breedte en hoogte neemt, dan kom je tot ontdekking dat die gelijk zijn. Lengte, breedte en hoogte zijn gelijk. Dus de stad ziet eruit als een kubus. Ja, dat is net als in de stad van Ezekiel 48. Dat is ook een kubus. Trouwens, de ark had ook een kubusvorm. Dus je zou kunnen zeggen van de stad is dus qua vorm in overeenstemming met het kubusvormige heilige der heiligen in de tempel van Salomo. Ook daar zitten de overeenkomsten. Dan wordt er gesproken van 12.000 stadien. Ja? Dus lengte, breedte, hoogte. 12.000 stadien. En dan heeft hij natuurlijk al lang uitgerekend hoeveel dat is. Toch? 2300 kilometer. Dus. Ja? 12.000 stadien is 2300 kilometer. Met andere woorden, we nemen de afstand van Amsterdam tot Athene. Zo lang, zo breed, zo hoog. Ja. Nou, dan kun je kunt je er geen voorstelling mee, maar je kunt met ons ideeën van, zeg maar, van steden, van locaties, van plaatsen, je kunt je daar geen voorstelling van maken. Dit is van een onvoorstelbare omvang. Ja? En hoe die stad nou ingericht zal zijn, hierna zullen we het verstaan. Ja? Hoef ook niet alles te weten, hè? Goed, het is een prachtige stad, zegt vers 18. Is niet onder woorden te brengen. Er worden over allerlei edelstenen gesproken, enzovoort, enzovoort. Als je dat naleest, doet ook wat denken aan de borstlap van de hoge priester. Je kunt dat vinden in Exodus 39. Ja, daar vind je ook die edelstenen en die kleuren allemaal weer terug. Dus je zou kunnen zeggen van de stad is inderdaad opgetuigd, versierd als de hoge priester. Nou, het is ook een heilige stad, toch? Het is een heilige stad. Nou, u kunt dat nalezen en doe dat. De muur is samengesteld uit allerlei kostbare gesteenten. Ook hier weer 12 soorten. Ja, 12 is 12. En er wordt van de poorten gezegd dat het parels zijn. Dus 12 parels. Nou, dat moeten gigantische parels zijn. He? Geen idee. Heeft u enig idee? Ja, gigantische parels. Ja, dat gaat alle begrip te boven, denk ik. Wat wel heel opvallend is, en dat moet u wel even weten, in het Nieuwe Jeruzalem ontbreekt de tempel. Ja. Ja, je zou inderdaad kunnen vragen van waarom zou die er nog moeten zijn? God zelf woont daar nu. Hè? Wat, die stad is zelf één grote tempel. Niet waar? Dus die tempel, die is er niet meer. De tegenwoordigheid van God en van het Lam, ja, de middelaar van het nieuwe verbond, maakt van het nieuwe Jeruzalem één grote tempel. Ja, nou ja. Nou, er wordt ook nog gezegd dat de zon en de maan zullen ontbreken. Ja, heel wezenlijk voor onze huidige schepping, zo mag je wel zeggen, maar we hebben bij de opening van het zesde zegel gehoord dat de zon zwart werd en als een haren zak en de maan als bloed en de sterren van de hemel vielen. Ja, dus kennelijk is in die vernieuwde omgeving, zijn deze hemellichamen niet meer nodig. Kennelijk zijn niet meer nodig, denk ik. Kijk, de vader en de zoon zijn immers zelf licht. Ja? En Gods licht is aanwezig. En er is in hem geen duisternis. Ja. In vers 25 staat dat de poorten niet meer gesloten zullen worden. Ja.
Wat mij opvalt
is... Precies.
Ja.
Precies, precies. Precies, ja.
Hij blijft het altijd.
Hij blijft, ja. Ja, ja, precies. Ja, dat is, ja. Dat is de rol waarvoor hij zelf gekozen heeft en die blijft hij houden. Ja, ja, ja. Prachtig. Ja. Zijn benieuwd, toch? Of niet? Zijn benieuwd. Ja. Nou, er wordt, wordt gezegd van dat de poorten van deze stad niet meer gesloten zullen worden. Nou, de eenvoudige verklaring daarvoor is dan natuurlijk omdat er geen nacht meer is. 'S Nachts doe je de poorten dicht. Ik bedoel, er is geen vijand meer, dus ik bedoel, het is veilig. Ik bedoel daar niet van. Maar de gebruikelijke manier van, ik weet niet hoe dat bij u is... Maar als het bij ons donker wordt, draai ik dus deuren of poorten op slot. Ja? Ik bedoel, ja, dat krijg je met de paplepel ingegoten, kennelijk dus. Maar het is hier niet meer nodig. Nee, het is hier dus altijd licht. Het licht van de heerlijkheid van God en van het Lam zal alle duisternis verdrijven. Nee, maar dat staat ook in Zacharia 14 vers 7, mensen. Daar staat, ten tijde van de avond zal het licht blijven. Ja. Het wordt niet meer donker. Nou, prachtig. Alle kwaad is uitgewonnen. Alle vijand van God is geworpen in de poel van vuur. Kortom, het is licht. En door die open poorten zullen de heerlijkheid en de eer, uitstralen. Ja? Nou, in het nieuwe Jeruzalem, daar staat in vers 27, komt geen goddeloze binnen. Of ook maar iets wat onrein is. Dat komt er dus niet in. Ja? Dus dat is wat we ons hebben te realiseren. Daar is mee afgerekend. Ja? Met alles wat onrein is, is afgerekend. Niets wat onrein is of goddeloos, komt de stad binnen. Stel de vraag maar. Nee, dat is er ook niet. Dat is er ook niet. Maar... Nee, laten we afspreken dat we dat, als we nou met z'n allen in die nieuwe stad zijn, dat we dan inderdaad aan hem zullen vragen.
Ja.
Ik bedoel, dat lijkt me een goed idee. Van, nou, omdat hier nu ineens een tekst tussen staat van dat niets onheilig enzovoort enzovoort. En dan zou je kunnen zeggen, ja nee, jongens, dat is toch dubbelop. Want alle onheiligheid en onreinheid is toch al uitgebannen. Er is toch al niks meer onheilig en onrein. Nee, nou ja, nou... Kom je weer bij dat eigenaardige van de profetie. En inmiddels zou u daar wat aan gewend moeten zijn. Want door de cursus heen hebben we momenten gehad dat we gezegd hebben van, dit gaat even terug. En er zijn momenten geweest in de intermezzo's dat we gezegd hebben van, we gaan even vooruit. Ja? Met andere woorden, we kijken even naar een periode waar we nog niet zijn. Soms kijken we even terug op een periode die we al voorbij zijn. En dat gebeurt hier dus nu ook eigenlijk. Eigenlijk zegt Johannes nu, die staat nu ineens een stuk terug. En die kijkt dus nu in de richting van de komst van het nieuwe Jeruzalem. En zegt van, en er komt niks onreins in. Dus doet niks aan nu. Dus let goed op hoe je die profetie leest. Ja? En ik ben blij dat net een broeder die zei tegen mij van, als je sowieso de Bijbel, maar als je het boek Openbaring wil gaan lezen, alsof het een gezellige roman is, dan kun je het vergeten. Ja? Het is een boek wat heel veel studie vraagt en wat ook heel veel gebed vraagt om inzicht en om wijsheid. Ja? En als laatste opmerking, misschien had je die, moet ik die aan het eind maken. Eén ding is sowieso duidelijk. God vertelt ons niet alles. Ja? Ik bedoel, we zijn ook dat stukje tegengekomen waar God Johannes informeert. En Johannes wil dat opschrijven. En dan zegt hij van, niks ervan. Niet opschrijven. Ja? Met andere woorden, de tijd moet het openbaren. En daarom zeggen we tegen elkaar, de tijd zal het leren. Ja? Dus we gaan straks naar huis. Met de wetenschap in ieder geval dat we na deze reeks van studie niet alles weten. Nou, daar moeten we dan maar mee leren leven. Ja? Goed, nou, dus dat even over dat goddeloos en dat onreine. En zo gaat het nog even verder. En in hoofdstuk 22, daar wordt gesproken over het water des levens. Het komt uit de stroom, uit de troon van God enzovoort. Een beeld wat je een beetje doet denken aan Ezekiel 47. Hè? Daar komt het onder de tempel vandaan en loopt dan naar de Dode Zee en alles wordt groen kortom enzovoort. Nou, in die zin zou je kunnen zeggen van de aanwezigheid van God, ja, heeft die vruchtbare werking op de hele omgeving. En er is sprake van een vruchtbaarheid die ongekend is. Ja? Dat kunt u lezen ook in dit hoofdstuk 22. Ja. Nou, ik zou zeggen, lees, ik zie daar nou ook geen dingen meer waarvan ik nou denk van, nou, daar moeten we nog even over hebben. Ik wou even nog naar het slotgedeelte, dat is Openbaringen 22 vanaf vers 6 tot 21. Daar wordt in vers 6 gezegd dat de woorden te vertrouwen zijn en werkelijkheid worden en... de betrouwbaarheid van die woorden, die dus hier opgeschreven zijn, wordt benadrukt. En wat weldra geschieden moet. Je zou kunnen zeggen, we zien dus dat in de epiloog teruggegrepen wordt op de proloog. God grijpt als het ware terug op waar hij mee begonnen is. Ja, nu aan het einde van deze brief grijpt hij terug op daar waar hij mee begonnen is. En het bevel om het boek niet te verzegelen, komen daar ook tegen. Niet verzegelen. Daniel moest verzegelen, ja, want de tijd was er niet rijp voor. Hè? En voor Johannes geldt, nee, niet verzegelen. Dit moet openbaar gemaakt worden. Vandaar openbaring. Ja? Dit moet openbaar gemaakt worden, omdat het tot zegen is voor allen die het voorleest, die het hoort en die het bewaart. Hè? Het staat in hoofdstuk 1, vers 3, hè? Zalig zij die. Ja? Dus vandaar, als je dit boek verzegeld zou hebben, zouden we van die zaligheid niets gemerkt hebben. En nu mogen we die zaligheid bespeuren in de behandeling van de verschillende onderwerpen. En ook die zaligheid ervaren. Want het is aan de ene kant is het een boek waarvan je moet zeggen van als ik naga wat hier aan de rampen over de wereld gaat komen, dan ril je ervan. Maar tegelijkertijd is daar natuurlijk ook de bemoediging. De bemoediging dat ook in die rampen, ook in die machtsexplosie van Satan, God de leiding heeft. Hij springt niet verder dan dat God wil. Tot hier en niet verder. En dat is waar het om gaat. En dat is natuurlijk buitengewoon bemoedigend. Ja. Ja. Even kijken hoor of ik daar nog. Ja. Het is een prachtig gedeelte. Ik zou zeggen, lees dat nog even door. Zeker vanaf vers 17. De geest en de bruid zeggen kom. En wie het hoort, die zeggen kom. En wie dorst heeft, kom. En wie wil, nemen het water des levens om niet. Dit is duidelijk. Dat voel je wel aan. Maar ik bedoel, want als het water des levens er al voluit was, dan hoef je het niet meer aan te nemen. Dus ook hier. He, dus dat typische karakter van de profetie, dat je ineens met Johannes, zeg maar, teruggeplaatst wordt in de tijd waarin wij leven, onze tijd in zijn tijd, en dan vooruitkijkt en een aantal conclusies trekt. Daarom zei ik ook van, we gaan even vanuit het eind, gaan we even weer terug naar het begin. We zitten weer, zou je kunnen zeggen, in hoofdstuk 1. We zitten weer in hoofdstuk 1, ja? Ja, de geest en de bruid zeggen kom. Er mag, dat is ook wel belangrijk. Ik betuig aan een ieder die de woorden der profetie van dit boek hoort, indien niemand hieraan toevoegt. Nou, dan weet je in ieder geval waar je op te letten hebt. Ja? Dus in alle ernst en zorgvuldigheid zul je met dat woord om moeten gaan. En alles wat je er voor jezelf aan zou willen verbinden. Conclusies die je zou willen trekken, die zullen dus altijd moeten passen binnen het kader van de schrift. Ja? Daar zul je ook altijd op moeten letten, ook als het gaat om, ook om de zondagse verkondiging, ook als het gaat om de prediking in de toepassingssfeer, zul je altijd heel goed op moeten letten van of je vanuit het onderwerp in de toepassing ook blijft binnen de kaders van de schrift. Of dat je daar overheen aan het huppelen bent, en omdat dat kennelijk voor jezelf zo interessant is. Nou, dat kan het dus nooit zijn. Er is maar één ding interessant, is het woord. Ja? Dus let op, dus dat je daar in alle zorgvuldigheid mee omgaat. En er wordt een zware straf toegekend aan degene die eigenmachtig met de inhoud omgaat. Ja, zeg het maar. Mensen krijgen altijd een kans. En of we dat nou kunnen uitleggen of niet. Ik kan het niet uitleggen. Maar ik geloof van harte dat God niemand veroordeelt die het niet gehoord heeft. Ik ben ook van mening, ook al kan ik dat niet uitleggen, dat er nooit iemand kan zeggen, ik heb het niet gehoord. Oh ja? Nee, maar goed, ik bedoel, je moet ergens beginnen. En als ik net zeg van, je moet binnen de kaders van de schrift blijven, dan zegt de liefde van God, zegt mij, dat hij niet iemand die waarachtig niet weet en het nooit gehoord heeft, die laat hij niet verloren gaan. Ja? Dus ik bedoel, al die vrouwen die dus zeg maar nog in de barensweeën met hun kindje bij het doopvond stonden, omdat ze bang waren dat het kind doodging, dat het er dan niet bij zou horen, onzin. Want het kind kan het niet weten. Kortom, ja? Dus in ieder die het niet weet, die het niet gehoord heeft, die geen bewuste keuzes voor Jezus heeft kunnen maken, ja, die zal niet veroordeeld worden. En daarnaast ben ik ervan overtuigd dat niemand ooit kan zeggen, ik heb het niet geweten. En hoe dat ingevuld wordt. Goed. Hij die deze dingen getuigt zegt, ja, ik kom spoedig. Amen, kom Heer Jezus. De genade van de Heer Jezus zij met allen. Ja, ik kom spoedig. De Heer Jezus zegt dus dat hij komt zonder uitstel. Kijk, ook hier kun je natuurlijk dan weer je eigen verhaal van tijd aan ophangen. En zeggen, ja, het duurt al een poosje. Toch? Het duurt al een mooi poosje. Ja, dat zou je kunnen zeggen. Je zou ook kunnen zeggen, van op het moment dat God dat proces van die dag des Heren heeft afgerond. Als die aan het einde is gekomen van de reeks van oordelen. Dan komt die snel. Dus ik zou zeggen, begin nou niet hier te tellen. En ga dan met zoveel in zak en as zitten en je afvragen van of het allemaal wel zal. En of het wel moet. En of het wel deugt en of het wel kan. Nee. Ik denk dat je inderdaad moet zeggen, als het signaal gegeven wordt, dan komt hij snel. Ja, het heeft lang, ik zou willen zeggen, het heeft lang genoeg geduurd. Hè? Die oordeelsperiode, want vergis je niet, die 7 jaar, ik ben blij, ik ben er van harte van overtuigd, ik ben blij dat ik er niet doorheen hoef. Maar degene die dit meegemaakt hebben, die zullen blij zijn met de snelle komst van de Heer Jezus. Zie, ik kom spoedig. En dan wordt daarop gezegd, want dat valt u natuurlijk wel op, hè? Kijk, hij die deze dingen getuigt zegt, ja, ik kom spoedig. En dan staat er dus iets achter. Maar dat is dus niet een uitspraak van de Heer zelf. Dat is de reactie van iemand anders. Amen, kom Heer Jezus. Nou, het leek mij nou zo'n goed moment om inderdaad gewoon met elkaar, samen inderdaad, als antwoord op hij die deze dingen getuigt zegt, ja, ik kom spoedig, met elkaar te zeggen, amen, kom Heer Jezus. Precies, ja, ja, het is een prachtig moment. Goed mensen, ik ga nog even met u langs het profetisch overzicht. U heeft uiteraard dus de nodige aantekening gemaakt in de afgelopen 5 avonden die we met elkaar gehad hebben. Wellicht zelf nog weer eens een keer nageluisterd naar datgene wat er opgenomen is. U heeft van mij ook in de periode of via iemand anders schemaatjes gekregen die zeg maar een stukje ondersteuning moesten bieden bij de behandeling van de verschillende onderwerpen en een voorzichtige poging. Inderdaad, om dingen zeg maar in een bepaald tijdspad te plaatsen, wat bijna onmogelijk is in de profetie. Want je kunt niet zeggen dat er in de profetie ook maar welke profetie dan ook sprake is van enige chronologische volgorde. Dat is er dus niet. En dus is het een voortdurende zoektocht naar van waar zit ik eigenlijk precies en hoe gaat dit verder. Nou, ik heb een poging gedaan. We hebben die podiawisselingen genoemd. Ik heb die hierin niet verwoord, maar die heeft u in die andere schemaatjes staan. Ik wil met u even kijken. Hoofdstuk 1 tot en met 3. Ik noem dat gemakshalve maar de gemeentetijd. De gemeentetijd. In deze periode worden de brieven geschreven aan de 7 gemeenten. Ja? Op dat moment, maar die brieven hebben dus betekenis voor de hele looptijd van de gemeentetijd. Ja, dus gemeentetijd, hoofdstuk 1 tot en met 3. Iedereen heeft er zo één? Oh. Nou, vanaf hoofdstuk 4 tot en met 16. Ik heb dat even samengevat en ook even wat dik aangezet. Ja, u zult zo meteen merken waarom. Waar hebben we dan mee te maken in hoofdstuk 4 tot en met 16? Daar zitten ook die intermesso's tussen. De gemeente opgenomen. We hebben te maken met het troongezicht in hoofdstuk 4. We hebben in hoofdstuk 5 te maken met het boek. Dat verzegelde boek en het lam. Vanaf hoofdstuk 6 de oordelentijd. In de 7 zegels. De 7 bazuinen. En de 7 schalen. Deze periode, dus van 4 tot en met 16, wordt dus genoemd de dag des Heren. Of in de andere benaming, de benauwdheid van Jacob, de grote verdrukking. De grote verdrukking. Daarom zet ik ook binnen deze periode van goddelijke oordelen, dus wat daar in 64 tot 16 gebeurt, binnen deze periode van goddelijke oordelen en Satans machtsexplosie vinden we dan de volgende onderwerpen. Hoofdstuk 7. Onder de oordelentijd een vooruitblik. Vooruitblik. Ja? Hou in de gaten, hè? Een vooruitblik op de verzegelden, de 144.000. En een vooruitblik op de grote scharen, dat zijn zij die gedood zijn tijdens de grote verdrukking. Op het moment dat Johannes ons dat laat zien, is dat in de gang, maar is dat nog niet afgelopen. Dus kortom, daar worden nog steeds martelaren aan toegevoegd. Maar ze worden al wel genoemd als resultaat van die grote verdrukking. Hoofdstuk 7. In hoofdstuk 10 wordt dat kleine boekje geopend. Je zou kunnen zeggen, een restant zeg maar, van opdrachten aan Johannes, zoals die in dat eerste boek hè, met die zegels tot uitdrukking kwam. En daar in hoofdstuk 10 wordt ook duidelijk gemaakt dat het oordeel nu definitief afgerond gaat worden. In hoofdstuk 11 wordt de tempel gemeten en het optreden van de twee getuigen. We hebben daar met elkaar over gesproken. Ik heb geen enkele aanleiding om te denken dat het om twee anderen gaat. Elia sowieso. En ik vind het een hele logische verklaring dat Mozes daar ook bij hoort. Nou, in hoofdstuk 12, toen zijn we even met elkaar in de hemel gaan zitten. U herinnert zich vast dat moment dat zij van, wij gaan ons nu even verplaatsen naar het tijdloze. Want daar hebben we in hoofdstuk 12 namelijk mee te maken. En als je dat dus niet als tijdloos, zeg maar, aanmerkt, dan kun je met dit hoofdstuk niet uit de voeten. Ja? Vanuit dit hoofdstuk hebben we ook gezegd, de strijd tussen Satan en Israël is er altijd geweest. Voor ons is Israël pas zichtbaar geworden in de roeping van Abraham. Maar die strijd was er al. Ja? Dat snappen we niet. Van mensen van deze tijd. Maar als je in het tijdloze van God gaat zitten, dan wordt het op zichzelf, ja, logisch is nou ook weer niet het woord, maar in ieder geval te volgen. Ja? We hebben hier dus te maken met een soort van beschrijving van verleden, waar dat verleden ook mag zijn, want waar is in het tijdloze het verleden? En naar de toekomst. En waar is in het tijdloze de toekomst? Maar ja goed, je moet het op een bepaalde manier neerschrijven. Dus we hebben hier te maken dus heel menselijk geredeneerd met een beschrijving van situaties vanuit het verre verleden, toen wij er nog niet eens waren, tot in de verre toekomst. Kortom, de strijd met de vrouw, Israël, en de draak, de hemelse strijd met God, Michael, hè, wordt ons gezegd, Satan wordt op de aarde geworpen en dan vinden we de voortzetting van de strijd tegen de vrouw, Israël. Dat is hoofdstuk 12. Als Satan tot ontdekking komt van dat hij dus op de aarde gekwakt is, hè, om maar zo te zeggen, ik bedoel, dan realiseert hij zich dus dat hij de hulptroepen moet aanroepen en dat doet hij dan ook in hoofdstuk 13. Want daar worden dus de helpers voor de eindstrijd, hè, dus de laatste explosie zou je kunnen zeggen, worden opgeroepen in de antichrist en de valse profeet. Oftewel, beesten uit de zee en de aarde. Ja? In hoofdstuk 14 en 15 een vooruitblik. Want de strijd is nog niet rond. Een vooruitblik op het overwinningsmoment. Ja? We hebben daarvan ook gezegd, er zijn nog wat momenten waar je het gevoel krijgt van dat die Johannes die zoveel over zich heen gekregen heeft en zoveel onheilsmomenten niet alleen heeft moeten zien, maar ook moeten verwoorden, even als het ware in een stukje rust gezet wordt en God tegen hem zegt van joh, maar zo ziet het er straks uit. Dat overwinningsmoment, het feest van de overwinning, het komt eraan. Ja, Tegelijkertijd ook met de aankondiging van de eindstrijd. Een globale inhoud van die eindstrijd, want de verdere invulling vindt in de navolgende hoofdstukken plaats. We hebben het daar even gehad over de oogst en die wijnpersbak. He, dat bloed wat daar tot schofthoogte van, is dat de juiste benaming? Ik doe niks met paarden, maar heeft een paard een schoft of niet? Oh, oké. Nou ja, goed. In ieder geval, zo hoog komt het daar. In de hoofdstukken 17, 18 en 19. Kijk, en nou moet ik dus iets tegen u zeggen. Dat staat er ook. Want als we nou weer, zoals we dat gewend zijn, aan het tellen gaan, dan zeggen we dus, dan valt hoofdstuk 17 en hoofdstuk 18 en hoofdstuk 19, valt buiten hoofdstuk 16. Toch? Maar dat is dus in de profetie dus niet zo. Want hoofdstuk 16 is het oordeel. En de hoofdstukken 17 en 18 en 19 vallen getalsmatig dan wel na 16. Maar vallen nog steeds onder die strijd van hoofdstuk 6 tot en met 16. Dus vandaar ook, kijk, oordeel en vernietiging van het machtsimperium Babel, dat vindt onder de dag des Heren plaats. Vooruitblik op de bruiloft van het lam, de laatste strijd bij de komst, de ruiter op het witte paard, vernietiging van de antichrist en de profeet. Kijk, en daarom heb ik ook hierna meteen wat dik gezegd van einde tijdperk, dag des Heren, grote verdrukking. Ja, de einde ook van de zegels en de bazuin en de schaaloordelen, zoals beschreven in de hoofdstukken 4, ik moet eigenlijk 6 zeggen, hoofdstuk 6 tot en met 16. Ja, dat is die paraplu waar we het over gehad hebben. Die paraplu, hè, van oordelen, van zegels, van bazuinen en van schalen, waaronder al deze dingen plaatsvindt. Want vanaf hoofdstuk 20 is Satan gevangen gezet. Ja, dan is in feite de overwinning is zichtbaar geworden in de komst van de Heer Jezus. Ja? Hij zit op de troon van zijn vader David, kortom, ja? Vanaf 20, duizendjarig vrederijk, tijdperk, Israël gelovigen, eerste opstanding hebben we het over gehad. En dan nog even, Satan een stukje losgelaten, maar niet voor lang. Want als die zich net verzameld heeft tot, dan gaat het vuur eroverheen. En dan is het afgelopen met deze club. En dan heb je de tweede opstanding en de grote witte troon, het eindoordeel. En dan hoofdstuk 21 en 22. Ja, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, het nieuwe Jeruzalem. Wel nu, het koninkrijk van God. Dat hoeven we niet meer te bidden. We hoeven niet meer te bidden om de komst van het koninkrijk dan. Want dan is dat koninkrijk gekomen. Ja? En eeuwigheid heb ik erbij gezet. Eeuwigheid, ja. Nou, dat is wat mij betreft, zeg maar, even nog een laatste blik op. En rest mij uiteraard om u allen hartelijk te danken voor de trouw waarmee u in die 5 avonden aanwezig bent geweest. Om u ook te bedanken voor uw geduld. Het geduld dat u met mij gehad hebt. En dat u het hebt kunnen opbrengen inderdaad, om ook zo braaf te luisteren en ook met elkaar heel positief met elkaar in gesprek te zijn. Ik moet u zeggen, maar?
Ik heb nog even een vraag.
Oké.
Ik moet nog even terugkomen op de bruid van Jezus Christus. Ja, ik zit er nog een beetje mee.
Ja, dat moet je niet doen, want ik zit er ook niet mee. Dat moet je niet doen. Nee. Kijk, als ik dan net dus de opmerking maak. En dat zal ook de conclusie na 5 avonden behandeling van dit onderwerp zijn. Dat we heel veel hebben gehoord. Maar dat er ook heel, dat het ook heel veel vragen heeft opgeroepen. En ik hoop ook dat het geval is. Want anders heb ik dus gefaald als bijbelleraar. Ik vind maar één ding belangrijk is, dat geldt overigens ook voor mijn zondagse prediking. Als mensen daarna geen vragen hebben, heb ik het niet goed gedaan. En dus het moet vragen oproepen. Ik bedoel, je legt dingen neer en je zet mensen aan tot denken. Ik bedoel, we hebben allemaal van die beeldjes in ons hoofd zitten. En die beeldjes die zitten er soms al heel erg lang. En het is heel erg lastig om daarmee af te rekenen. Ik bedoel, we kennen allemaal die gevleugelde uitspraak van een oude hond kun je wel een nieuw kunstje leren, maar de oude heel moeilijk af. Zo simpel is dat. En we komen allemaal met bepaalde beelden, komen uiteindelijk de kerk binnen. En we maken daar deel van uit en we zitten daar en we horen daar dingen. Soms worden we in die beelden bevestigd, soms worden we daarin zeg maar wat getackeld. En dan heb ik altijd maar zoiets van mensen. Een van de belangrijkste dingen die Gods woord ons leert, dat is dat we in liefde met elkaar moeten omgaan. Dus ook als we ten aanzien van bepaalde inzichten en opvattingen van mening verschillen, dan kunnen we dat in liefde met elkaar delen. En dan moet ik zeggen dat ik ook in de afgelopen 5 avonden uit de reacties van jullie ook zeg maar dingen naar mij toegekomen zijn die voor mij nog eens een keer extra aanleiding zijn geweest om toch nog eens een keer te kijken. En de opmerking die jij nu maakt is voor mij ook aanleiding, want dat blijft in mijn kop zitten, dat gaat er niet uit. Dus daar ga ik naar kijken. Niet in de verwachting dat ik dan nog eens antwoorden heb. Maar aan de andere kant, als ik zeg van alle vragen die we hebben over het woord van God in zijn algemeenheid en in openbaring in het bijzonder, die worden niet beantwoord. Alle vragen krijgen geen antwoord. En daar moeten we dan, daar moeten we dan maar mee leren leven.
We zullen altijd bij hem.
Precies. Precies. Nee, precies, daarom. Als ik in een bijbelstudiegroep, ook in de toerustingsschool, loop je ook tegen onderwerpen aan als de wederkomst van de Heer. En dan krijg je onmiddellijk natuurlijk te maken met van, gaan we nou voor de grote verdrukking, gaan we tijdens de grote verdrukking, gaan we na de grote verdrukking. En dan is mijn antwoord eigenlijk heel, heel erg simpel. We gaan in ieder geval. Ja, wat moet ik daar nou mee? Wat moet ik daar nou mee? Alsof mijn mening daarin maatgevend zou zijn. Van als ik het zeg, is het de waarheid. Nou, alstublieft niet. Nee, ik probeer naar beste kunnen en weten en door heel veel tijd te steken en te investeren in de bestudering van het woord, zeg maar, een zoektocht te maken naar die waarheid, maar in het besef dat als ik straks met jullie daar aan die zee van kristal staat, die zee is er in ieder geval wel, in ieder geval met elkaar tot ontdekking zullen komen van, God, wat hebben we heerlijke dingen met elkaar mogen delen. En wat is er veel wat we niet geweten hebben. Ja, precies. Ja? Dus, maar goed, nogmaals.
Mag ik nog één vraag stellen?
Ja. Nou, er wordt in ieder geval gesproken over dat er die nieuwe schepping, dus vruchtbomen zijn, levensbomen zijn, dus kortom. Van een onvoorstelbare vruchtbaarheid. Ik bedoel, we zijn terug in paradijs, mens. We zijn terug in paradijs.
Huh?
Ja, nou ja, dat is in de 1000-jarig vrederijk. Dat is ook al het geval, wordt dat gezegd. Ja, dus we zullen te maken krijgen met een situatie die we niet kwijt kunnen ergens hier. Nou ja, we gaan terug naar het paradijs. Ja, want aan het eind van de rit, dan gaan die engelen ervoor vandaan. Ja, ja, maar hoe dat allemaal zal zijn. De Heer Jezus heeft ook een verheerlijk lichaam en die heeft er kennelijk ook geen moeite mee. Nee, nou ja, soms moet je dan ook, maar inderdaad heel nuchter en heel menselijk moet je dat soort dingen zeggen. Ik heb zoiets van, ja, er zijn gewoon dingen die we niet weten, die zullen we mogen ervaren. Maar als er gezegd wordt van wat geen oor heeft gehoord, wat geen oog heeft gezien, dat heeft God bereid voor al degenen die hij lief heeft, dan denk ik van, het zal één groot brok van verbazing zijn. Kijk, een tijdje terug heb ik tegen iemand gezegd van die stopte met zijn werk als koorleider. Ik heb jarenlang bij hem gezongen. En toen heb ik tegen hem gezegd, beste Loek, joh, als jij nou straks, want hij moest dus stoppen met zijn werk vanwege dus dat zijn handen niet meer, hij kan niet meer piano spelen. Kortom, is dus ernstig ziek. Toen heb ik tegen hem gezegd aan het slot, joh, maar luister, als we dan straks samen in de hemel zijn en jij mocht gaan besluiten om weer een koor op te richten, wil ik jouw eerste koorlid zijn. Ja, mensen, ga er toch maar gewoon heel nuchter mee om. Ik bedoel, hè? Ja. Ja, jij wilde tuin bijhouden? Ja, ik dacht het al wel. Dit is de tuinman. Ja, ja. Nee, dan ga je natuurlijk onmiddellijk terug van, Maar je kunt toch niet meer ziek zijn? Nee, nou precies. Nou ja, dat is ook het antwoord. Het gaat hier dus niet, het gaat hier om de zegen van. Het gaat niet in, het begrip genezing moeten we hier niet gebruiken voor er zijn mensen ziek en als ze die bladeren dan gebruiken worden ze gezond. Zo is het niet, want we zijn al lang gezond geworden. Kortom, maar het blad heeft dus zo'n zegenrijke werking, zo'n heerlijke werking, dat het inderdaad voelt als genezing, denk ik dan maar. Ja? Oké. Okay. Ja? Nou, mooi. Mensen, we gaan afsluiten. En ik heb begrepen dat ik dan nog even moet gaan zitten, dus... ik mag gewoon niet... het hoest een beetje. We gaan samen danken. Heere God, we zeggen u hartelijk dank ook voor deze avond. Voor de gelegenheid die we hadden. Voor de gezondheid die we hadden. Voor de lust en het verlangen, Heer, om voor de zoveelste keer samen te komen. Om met elkaar stil te staan bij de behandeling van die profetie, die openbaringbrief, die toch bepaald niet gemakkelijk is. Ons ook vaak voor vragen stelt, waar we wel proberen antwoorden te vinden, maar voor onszelf dan wel het gevoel hebben van dat het niet voldoet. Wellicht toch niet helemaal dat is wat het zou moeten zijn. Heren, maar we moeten ook zeggen, wat zijn we rijk gezegend in die 5 avonden. Wat heeft u ons veel medegedeeld vanuit uw woord. En we hebben mogen groeien. Groeien in kennis van uw woord, niet onbelangrijk, maar ook in genade, want naast alle wetenswaardigheden, Heer, hebben we ook willen benadrukken uw grote liefde, genade, barmhartigheid, waarmee u ons omringt en waarmee u uw plan van eeuwigheid, van voor de grondlegging der wereld, hoe u dat invult. En hoe we daar ook als uw kinderen in mogen staan, daar deel aan mogen hebben, daarin mee mogen gaan. En wat er komt, zal al onze verwachtingen ver en ver overtreffen. Heren, we danken u. We danken u en daar zijn zo van die momenten, Heer, dan kun je de woorden niet vinden om u naar waarde te danken. Maar u kent ons hart en u weet dat onze dank heel, heel erg groot is. En we bevelen elkaar nu aan u toe op de weg naar huis, of we nog ver moeten gaan of dichtbij. Heren, breng ons veilig daar waar we verwacht worden. Zegen ons. En stel ons tot een zegen als persoon, maar ook als geloofsgemeenschap hier aan deze plaats. Zo loven en prijzen we uw machtige naam. Halleluja. Amen.
Zo, broeders en zusters, we zijn aan het eind van de studie gekomen. Toen we het hadden over... een tuinman, dan moest ik aan een schoonvader denken. Dat was een heerlijke man. En hij was tuinman. Hij was tuinman. En toen hij ziek was en hij ging sterven, toen zei hij tegen ons, tegen de kinderen, als ik in de hemel kom, dan hoop ik een botanicus te zijn. Ja. Hij was zo gek op planten, dat hij verlangde om daar botanicus te zijn. Maar broeders en zussen, het is het eind van de cursus. En ik hoop dat u allen, ik althans wel, meer inzicht hebt gekregen in het boek Openbaringen. Ik heb ervan genoten. En er zullen altijd vragen blijven. Ja, vragen blijven. Maar ik hoop dat u meer inzicht hebt gekregen in dit boek. En daarvoor, broeder Kiers, hartelijk dank dat je al die 5 avonden uit... het Verre Oosten, nou ja, Verre Oosten, hierheen bent gekomen. Om ons te onderrichten. Waarvoor heel veel dank. En voordat je ook weggaat, willen we ook de komende dagen met de kerst een gezegende kerstfeest toewensen met je vrouw, kinderen, alle die je lief zijn. En een gelukkig en een gezond 2010. Het duurt nog wel eventjes, maar we zien je niet meer dit jaar. Hopelijk volgend jaar, ik weet niet wanneer, maar God zegen de komende tijd. En wel thuis, je moet nog meer verder rijden als wij, maar in ieder geval een goede thuis komt.
Oké, dank je.
Alle Bedankt voor deze studie, dat jullie er waren. En alle wel thuis.